Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 78, het derde en het vierde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. En dan daarna ook het vierde vers, 78 vers 3 en 4. Wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is vanmorgen uit het Spreukenboek en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Spreuken 1, vers 1 tot en met 19. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan redenen des verstands, om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid en recht en billijkheden, om de slechten kloekzinnigheid te geven, de jongeling wetenschap en bedachtzaamheid. Die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen, en die verstandig is, zal wijze raad bekomen, om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen. De vreze des Heeren is het beginsel der wetenschap, de dwazen verachten wijsheid en tucht. Mijn zoon, hoor de tucht van uw vader, en verlaat de leer van uw moeder niet. Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. Mijn zoon, indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet. Indien zij zeggen, ga met ons, laat ons loeren op bloed, ons versteken tegen de onschuldige zonder oorzaak. Laat ons hen levend verslinden als het graf, ja geheel en al, gelijk die in de kuil nederdalen. Alle kostelijk goed zullen wij vinden, onze huizen zullen we met roof vullen. Gij zult uw lot midden onder ons werpen, wij zullen allen een buidel hebben. Mijn zoon, wandel niet met hen op de weg, weer uw voet van hun pad. Want hun voeten lopen ten boze, zij haasten zich om bloed te storten. Zekerlijk het net wordt te vergeefs gespreid voor de ogen van allerlei gevogelte. En deze loeren op hun eigen bloed en versteken zich tegen hun zielen. Zo zijn de paden van een iegelijk die gierigheid pleegt. Zij zal de ziel van haar meester vangen. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu samen eerst God zegen bidden over deze eredienst. Heere, we willen aan de morgen van deze uw dag uw grote naam aanroepen in ons gebed. Als wij ons voor uw heilig aangezicht stellen en als wij van u uw zegen begeren over ons samen zijn. Heere, gegeeft ons het voorrecht dat wij weer in vrede en in rust mochten samenkomen en dat wij deze uw dag mogen beleven als de dag die naar uw naam genoemd is en die afgezonderd is tot uw dienst, als de dag ook waarop wij gedachtenis vieren elke zondag weer aan dat werk wat gij, Heere Jezus, verricht hebt toen gij de zaligheid verwierf voor zondaren en toen gij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. Want daar getuigt de zondag toch van, Heere, van uw werk en van de zaligheid die gij verworven hebt en van de overwinning die gij behaald hebt. En daarom mag op uw dag bijzonder ook dat evangelie der zaligheid en dat evangelie van uw overwinning worden uitgedragen en verkondigd. En wij als gemeente mogen elke week weer naar dat woord van uw genade komen luisteren. En dat voorrecht geeft u ons ook op deze zondag. Het is opnieuw de dag, Heere, die naar uw naam genoemd is. Laten we dat beseffen. En laten we dan vandaag ook de begeerte mogen hebben en laat die begeerte ook praktijk mogen zijn om naar het gebod wat we zojuist gehoord hebben deze dag ook te heiligen. Deze dag een bestemming te geven, Heere, die mag zijn tot verheerlijking van uw naam, maar ook waarin wij dan zoeken het heil en de zaligheid van onze ziel. Er zijn vele dingen die in de dagen der week onze aandacht vragen en die onze tijd opslokken en die ons bezet houden. Maar laten we dan toch in ieder geval op die dag die gij ons als een bijzondere dag gegeven hebt, van zorg ontslagen, u mogen dienen, u mogen zoeken, uw woord mogen beluisteren, bezig mogen zijn in de dingen van uw koninkrijk, in de dingen van onze eigen zaligheid. Stem onze harten dan af op datgene wat u tot ons te zeggen hebt. En geef bijzonder ook in de kerkdiensten dat heilig beslag van uw woord, waardoor gij heerschappij oefent in onze gewetens en in onze harten. Ja, geef ons bijzonder ook in de kerkdiensten dat werk van uw Heilige Geest, waardoor wij uw woord mogen verstaan en de kracht ervan ondervinden. Heere, zo bidden wij om uw zegen over deze eredienst met alles wat daarin geschieden zal. En dat is dan in de eerste plaats de prediking, maar dat is vanmorgen naast de prediking van uw woord ook de sacramentsbediening, als aan drie kinderen der gemeente dat verbond dat gij met Abraham oprichtte reeds en dat van kind tot kind voortgaat, aan deze kinderen zal worden betekend en verzegeld. Laat ook de sacramentsbediening vanmorgen in het midden der gemeente gezegend mogen worden, Heere, opdat we het ook in deze zichtbare vorm opnieuw zien mogen dat gij een genadig en een barmhartig God zijt, die naar het verloren mensenleven vraagt en die zelfs ook naar kinderen vraagt, als ze nog maar pas op de wereld zijn. Heere, wij bidden van u dat gij woord en sacrament wilt gebruiken om daardoor onderwijs te geven en om uw koninkrijk te doen komen. En voorts, Heere, alles wat in deze kerkdienst zal plaatsvinden, in ons naderen tot u en in ons zingen van onze psalmen en in het brengen van onze gaven Wilt u in dit alles meekomen? Geef dat het voor ons besef niet allemaal formaliteiten zijn. En dat zijn het vaak. Ach Heere, zo afgestompt zijn wij, zelfs voor de heilige dingen. En zelfs als we in uw huis zijn, dan zijn vele dingen die daar gebeuren voor ons niet meer dan een gewoonte, dan een vorm waar de inhoud aan ontbreekt. Ach Heere, als dat zo is, als we het zo taxeren en beleven, wilt u het dan anders maken? Wilt u het dan zelf alles inhoud geven? En wilt u in al deze dingen meekomen? En geef dat we het beseffen mogen dat we in uw huis zijn, voor uw aangezicht, in uw nabijheid. Dat het om uw woord en om uw inzettingen gaat. En dat het alles dan ook moet uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Ach Heere, doe ons dat beseffen. Dat het inderdaad heilig werk is waartoe gij ons vanmorgen roept. Waartoe gij ons ook vanmorgen het voorrecht geeft. En laat er in ons hart iets mogen leven, Heere, van dat diepe besef van afhankelijkheid, van dat diepe besef ook, van onwaardigheid aan onze kant, want wie zijn wij, dat wij voor uw aangezicht mogen komen, van dat diepe besef ook van verwondering, dat gij het ons, ondanks onze zonden, toch nog geven wilt, dat we hier mogen zijn, en dat we uw evangelie mogen beluisteren. Heren, wij bidden om een zegen voor allen in ons midden. Bijzonder bidden wij dat voor die beide zusters der gemeente die na een periode van ziekte en na een periode waarin ze ook in het ziekenhuis moesten worden opgenomen om daar behandeld te worden, en vanmorgen allebei weer met de gemeente mochten opgaan, zuster Visser en zuster van de Bogert, die gij beide het voorrecht hebt gegeven dat zij niet alleen thuis mochten komen en herstel mochten ontvangen, maar dat ze vanmorgen ook weer samen mogen opkomen met de gemeente onder uw woord. Heren, we willen uw naam erkennen voor de bemoeienissen aan hen gegeven en voor de weldaden aan hen nog verleend. En wat zij nu nodig hebben, Heren, ook in uw huis vanmorgen, dat is een oprecht dankbaar hart. En dat is een hart dat naar u uitgaat. En dat is de hartelijke begeerte om u in uw huis te mogen ontmoeten. Schenk hen dat, Heren. En wilt gij hen zo deze nieuwe, deze extra zegen geven, boven alles wat u hen alreeds gegeven hebt. Wees verder ook met hen en geef gij uw gunst te ervaren. Zegen alle zieken. Gedenk gij aan alle die beproefd zijn en die een weg van tegenspoed moeten gaan. Kom daarin mee, Heere, en wilt gij ook al die dingen nog gebruiken en uw naam erin groot maken. Ach Heere, als wij in wegen van tegenspoed moeten gaan, dan kunnen er bij ons allerlei vragen rijzen en dan kunnen onze gedachten zich vermenigvuldigen. En als er zorgen en beproevingen komen, Heren, dan weten we er soms geen weg mee en geen raad op. Maar bij u is raad en bij u is kracht om te dragen. En bij u is genade om elke weg te kunnen gaan die we moeten gaan. Laat dan ook het oog op u gericht mogen zijn, Heren. En wilt gij ook de beproevingen nog doen meewerken ten goede. Zegen alles wat op uw zegen wacht, in de verkondiging van uw woord, overal op deze dag. Breid uw rijk uit, Heren, en wilt gij uw grote naam verheerlijken in het redden van zondaren, opdat Satan het verliezen zal, opdat hij degene die hij gevangen houdt zal moeten loslaten, ze zal moeten overgeven aan u en aan het rijk van uw genade. En wilt ge zo, Heren, ook in de overwinning op het rijk van de boze bewijzen dat gij de machtige en de genadige zijt. Heere, wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan alles wat vandaag dan verricht wordt in dienst van het evangelie. En waar uw woord ook verkondigd mag worden, wilt gij er uw zegen aan geven en wilt gij uw knechten bekwamen om uw woord op de rechte wijze te verkondigen, als arbeiders die niet beschaamd maken en die door zo ook niet beschaamd zullen worden. Gedenk gij in genade aan alle arbeid in uw koninkrijk, het zij in de verkondiging van het evangelie, het zij dat dat werk op een andere wijze geschiet. Maar Heere, laat uw zegen eraan verbonden zijn en wilt gij zo in gunst nog de werken uwer handen voortzetten. Gij hebt beloofd dat gij ze niet zult laten varen, maar dat gij ze in stand zult houden. Heere, vervul die belofte en doe dan genadig verzoening over al onze zonden. Want als wij deze dingen, en het zijn vele dingen, van u bidden, dan moeten we het beseffen dat het alles ook wel onverdiend is aan onze kant. Dan hebben we er geen recht op dat u naar ons zoudt horen en dat u aan ons zoudt denken. Wilt gij ons een indruk geven, Heere, van het feit dat wij tegen u gezondigd hebben. Tegen u die zo goed en zo trouw voor ons zorgde. Wilt ge genadig wegnemen al onze ongerechtigheden en ons wassen in uw bloed, o Heere Jezus Christus, en ons vernieuwen door uw geest. We bidden u dat uit genade alleen. Amen. Gemeente, ik wil u eerst het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente lezen. En ik mag u vragen met mij te luisteren naar wat wij in dat formulier beleden vinden omtrent de instelling en de betekenis van dit sacrament. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte en van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen uw antwoord, broeder en zuster Droger, broeder en zuster But, broeder en zuster Van Dieren? Het is een nieuw bewijs van de goedheid van de Heere dat u kort na het feit, na het moment waarop u deze kinderen mocht ontvangen, met deze kinderen in zijn huis mocht komen om van de Heere ook in het leven van uw kinderen het teken en zegel van zijn verbond te ontvangen. Daarmee doet de Heere wat. Dat is vanmorgen het eerste wat wij zullen moeten beseffen. U brengt uw kinderen in de kerk. U hebt voor uw kinderen de doopse bediening aangevraagd. Maar dat kon u alleen maar doen omdat de Heere dit sacrament heeft ingezet. En omdat hij van zijn kant heeft betuigd dat het zijn wil is, dat het verbond met Abraham zijn vriend bevestigd zal worden van kind tot kind. Het is omdat de Heere dat kind van u het doopwater wil geven en in dat doopwater zijn belofte wil verzegelen. Het is omdat de Heere iets wil doen in het leven van uw kind. Afzonderen. Zoals dat in het Nederlands, de Nederlandse geloofsbelijdenis staat, van de kinderen der ongelovigen afzonderen. God heeft iets anders met uw kind voor dan wat er gebeurt met de kinderen in de wereld. God heeft dit met uw kinderen voor, dat ze zouden worden opgevoed op het erf van zijn verbond, of om de uitdrukking te gebruiken van het doopsformulier, in de voorzijde leer. In de leer die naar de godzaligheid is, die naar de schriften is. Dat bedoelt de Heere in het leven van uw kinderen. En daarbij wil de Heere u als ouders gebruiken. Ik ga daar vanmorgen in deze toespraak nu niet ver op in, omdat we er in de prediking wat meer van willen zeggen. Maar laat dat vanmorgen duidelijk voor uw aandacht staan en laat dat in uw hart, in uw ziel gegrift staan. God wil uw kinderen opgevoed hebben, de eis van zijn verbond, in de voorzijde leer. En daarbij wil hij u als ouders inschakelen. Dat is een ontzaglijk werk. En je mag best zeggen zo in je hart vanmorgen, als je voor de bediening van de doop van je kind staat: wie is tot deze dingen bekwaam? Je mag het best belijden ook aan de Heere: onbekwaamheid en onvermogen om die geweldige taak die u opnieuw of voor het eerst op u genomen hebt ook werkelijk te vervullen. En het mag best leven in het hart van u als ouders dat besef van diepe afhankelijkheid. Heere, help ons erbij, want zonder u kunnen wij niets doen, ook onze kinderen niet opvoeden zoals u dat vraagt en zoals die kinderen er ook eigenlijk recht op hebben. Help ons, Heere, en geef ons uw geest en geef ons uw genade. God geven dat u zo vanmorgen met een biddend hart, in diepe afhankelijkheid, uw kind naar het doopvont moogt brengen, opdat de Heere daar dat verbond zal bezegelen en betekenen. En God geven dat u ook na vanmorgen veel in gebed zult verkeren, opdat hij u en uw kinderen door zijn Heilige Geest altijd zal willen regeren. Gemeente, wij zingen na de doopsbediening het vijfde vers van de 105e psalm: God zal zijn waarheid nimmer krenken. Johanneke, Wilhelmina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gerrit Marinus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Renate Elisabeth, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij willen nu met elkaar zingen uit de 34ste psalm, het 6e en het 7e vers. Komt, kinderen, hoort naar mij en houd dan uw tong in toom. Het 6e en het 7e van psalm 34. Thank you. Het woord des Heren, onze tekst voor de prediking van deze morgen, vinden we in het gedeelte wat we gelezen hebben in het eerste hoofdstuk van het boek Spreuken en daarvan het 8e en het 9e vers. Spreuken 1, vers 8 en 9. Mijn zoon, hoor de tucht uws vaders en verlaat de leer uwer moeder niet. Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. Gemeente, bij de bediening van de heilige doop vanmorgen zijn we er weer opnieuw bij bepaald dat de Heere van de kinderen die op het erf van het verbond geboren worden verwacht dat zij ook een christelijke en een godzalige opvoeding zullen krijgen. Daar hebben deze ouders die vanmorgen hun jawoord gaven een belofte omtrent afgelegd. En alle die eens met hun kinderen, en dat is misschien al wel heel lang geleden, voor in de kerk stonden en die voor hun kinderen de doopsbediening aanvroegen, hebben iets dergelijks beloofd. Namelijk dat ze hun kinderen zouden opvoeden naar de eis van Gods heilig woord. Dat is een dure plicht die daarmee op mensen komt te liggen. Een plicht die ze in eigen kracht ook onmogelijk kunnen nakomen. Maar het is wel een plicht van Gods wegen. En wij kunnen ons alleen maar tot onze eigen geestelijke schade en ook tot geestelijke schade van de kinderen die God aan onze zorgen toevertrouwde, aan die plicht onttrekken. De Heere geeft er dan in zijn woord ook behoorlijk wat aandacht. Dat dit een plicht is die hij van zijnentwegen aan mensen meegeeft. En het is bijvoorbeeld ook het boek Spreuken dat nogal wat nadruk legt op deze kant van het leven. Op deze aspecten. In het boek Spreuken, zoals u weet, en dat is ook het begin van het eerste hoofdstuk, is Salomo aan het woord. Maar aangezien deze schrijver van het Spreukenboek een geïnspireerde, een door de Heilige Geest geleide schrijver was, in wie, toen hij dit schreef, de geest van Christus werkzaam was, aangezien Salomo dus maar niet zo een schrijver was, zoals er zoveel zijn in deze wereld, mogen we bij het lezen van het boek Spreuken ook zeggen, en zie meer dan Salomo is hier. Hier is namelijk ook de Heere Jezus Christus zelf als de hoogste profeet aan het woord. En hier geeft hij zijn raadgevingen, hier geeft hij zijn adviezen, hier verkondigt hij zijn wil. Het boek Spreuken is zo opgezet dat we er nogal wat adviezen, wat raadgevingen in vinden. Door Salomo vaak ook ingeleid met de aanspraak, mijn zoon. En het zij dat we Salomo ons daarbij moeten voorstellen als een vader die zijn kinderen toespreekt, of zoals toen ook wel gebruikelijk was, als een leermeester die zijn leerlingen toespreekt, dat zij zo. Maar hoe we het ons ook hebben voor te stellen, de adviezen, de levenslessen die in dit boek zijn vervat, zijn ook vandaag nog van de grootste betekenis. Vooral omdat, en dat maakt de schrijver van dit boek ook overduidelijk, vooral omdat het hem in alles wat hij zegt en aanraadt, erom te doen is dat die kinderen of die leerlingen de vreze des Heren zullen leren kennen. En als Salomo dit spreukenboek schrijft, dan doet hij dat vanuit dezelfde geest als waaruit zijn vader David in der tijd ook al onderwijs gaf. We vinden het in de 34e psalm. Komt gij kinderen, hoort naar mij. Waarom? Omdat hij sprookjes heeft te vertellen. of omdat hij de kinderen bezig zoekt te houden met allerlei aardigheden. Nee, komt gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heren vrezen leren. David heeft het begrepen dat dat het eerste en de voornaamste taak is. En Salomo gaat in het voetspoor van zijn vader. En zo geeft de Heere het ons mee in zijn woord. Als de eerste roeping voor ouders dat ze hun kinderen de vrezen des Heren zullen leren. Want dat is het belangrijkste in het leven. Daar draait eigenlijk alles om. En vandaar dat Salomo in het begin van zijn spreukenboek dat ook met nadruk voorop plaatst. Vers 7, de vrezen des Heren. Dat is het beginsel der wetenschap. En dat gaat steeds maar door in dat spreukenboek. Steeds vindt u dat terug. De vrezen des Heren. En hoe krijgt de mens die dan? Ja, hoe krijgt de mens die, iemand zal zeggen, dat moet de Heer een mens zelf leren en u hebt gelijk. De vrezen des Heren is vrucht van het werk van de Heilige Geest in een mensenleven. Dat is waar. Tenslotte is het alleen God die dit in het hart van de zondaar kan werken en die zodanig dat hart van de zondaar kan en zal beïnvloeden dat die mens werkelijk Godvrezend wordt. Maar u moet er wel bij bedenken dat al is het ten diepste het werk dat de Heere zelf verricht, iemand te vrezen van zijn naam geven, de Heere schakelt daar wel mensen bij in. Ik denk nog weer even aan David, die van zichzelf ook mag getuigen hoe de Heere in zijn leven gewerkt heeft. In de 71ste psalm zegt hij, Heere, gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Gods werk was er in zijn leven, reeds sinds zijn jeugd. Gods genadewerk, waardoor hij de vrezen des Heeren leerde. Maar hebt u er wel eens op gelet dat David bijvoorbeeld ook in de psalmen die hij gemaakt heeft zo vaak over zijn moeder spreekt? En dat is ook niet voor niets. Hij noemt zich meer dan één keer de zoon van uw dienstmaagd. En dat is een aanwijzing dat wat David in de 71ste psalm gezegd heeft, toen hij zei dat de Heere hem geleid en onderricht heeft, dat de Heere dat ook menigmaal in zijn leven gedaan heeft door middel van, in dit geval, zijn moeder. En denk dan eens aan een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Timotheus. Paulus zegt van hem dat hij ervan overtuigd is dat het waarachtige geloof in hem woont. Dat de vrezen des Heren zijn deel is. Maar als Paulus daarover schrijft, dan schrijft hij tegelijk ook over de instrumenten die de Heere erbij gebruikt heeft om Timotheus in die wegen des Heren op te voeden en om hem de vrezen des Heren te leren. Zijn moeder en zijn grootmoeder. Zij waren instrumenten in Gods hand om Timotheus te onderwijzen. En de Heren ontheiligde dat onderricht aan het hart van de jonge Timotheus, zodat hij zelf ook deel kreeg aan die genade waar zijn grootmoeder en waar zijn moeder ook deel aan hadden. Nou, en vanuit die overtuiging schrijft Salomo het spreukenboek. Het is Gods werk, de vrezen des Heren. Vers 7. Maar omdat de Heere instrumenten gebruikt om een mens die vrezen des Heren te leren, voegt hij er in vers 8 direct aan toe, mijn zoon, hoor de tucht van uw vader. En verlaat de leer van uw moeder niet. En zo komen we bij het woord van onze tekst. Er wordt gesproken over horen en over niet verlaten. Nou, horen, dat is maar niet dat je je oren even gebruikt om te vernemen wat er gezegd wordt en daarna weer over te gaan tot de orde van de dag. Horen, dat is maar niet een activiteit van ons uiterlijk oor. Maar horen grijpt veel dieper. Horen is dat wij ons oor neigen om in geloof en gehoorzaamheid aan te nemen wat gesproken wordt. Horen, dat is ontvangen. Horen, dat is dat door de poort van het oor het gesprokene ingaat in ons hart en dat het daar bewaard wordt. En vandaar dat Salomo wat hij eerst zegt met horen, daarna nog eens negatief zegt met in hetzelfde vers: verlaat niet, vergeet het niet. Leg het niet naast u neer. Laat het niet het ene oor in en het andere oor weer uitgaan. Maar bewaar het in de overleggingen uw harten en handel ernaar. En wat moet dan gehoord worden? De tucht uw vaders, of anders en beter vertaald, zoals het ook in het derde vers is gedaan, want daar wordt in het Hebreeuws hetzelfde woord gebruikt: onderwijs van uw vader. Dat is hier de bedoeling. De vader geeft onderwijs. En daar moet het kind naar horen. En de moeder geeft, zoals hier staat, leer. En dat kan hier ook zijn de wet, de regels, de voorschriften, de verordeningen. Vader en moeder, beide hebben wat te zeggen. Hebben wat te zeggen omdat ze van Gods wegen vader en moeder zijn. Hebben instructie te geven, hebben regels te stellen, hebben onderwijs te geven, hebben geboden te maken, hebben waarschuwingen te spreken, moeten vermanen, moeten aansporen, moeten uitnodigen. Dat zit daar allemaal in. Want dat heeft een kind nodig. Het kind is geboren in een wereld vol gevaar en vol bedreiging. En er wordt van alle kanten aan zo'n kind getrokken, nog niet als het in de wieg ligt. Maar als het al wat groter gaat worden en dan hoeft het nog maar naar de kleuterschool te gaan. Dan hoeft het nog maar op straat te komen en dan wordt er aan alle kanten al aan dat kind getrokken. En dan is er dit en dan is er dat en dan is er nog weer wat anders waar de aandacht van dat kind door geboeid wordt. Goede dingen en veel kwade, veel verkeerde dingen. En dan wordt dat kinderleven, al is het nog zo pril en jong, bedreigd door allerlei geestelijke gevaren. En dat gaat dan ook nog samen met het feit dat dat kind ook de bron van verkeerdheid in zich heeft. Omdat het aan allerhande ellendigheid onderworpen is en omdat het van nieuws geboren moet worden. En zo ziet u dat dat kinderleven in groot, ja in dodelijk gevaar verkeert. En je kunt dat kind dan ook maar niet zo laten opgroeien. Dan moet er onderwijs zijn. Dan moeten er vermaningen zijn. Dan moet er verteld worden waarom dit niet kan en waarom dit niet mag en waarom dit in strijd is met het heil van zo'n kind en waarom dat in strijd is met de wil van God. En dan moet er vermaan zijn en dan moet er wet zijn. En van wie moet dat komen? Van degene die de eerste verantwoordelijkheid voor zo'n kind hebben. Van de ouders. En het kind doet er wel goed aan om naar dat onderwijs te luisteren en naar die regels te handelen. En niet alleen het kleine kind, maar ook het kind dat al opgegroeid is en dat al aan de kinderschoenen ontgroeid is en dat al in zijn puberteit is of dat al op weg is naar de volwassenheid. Dat kind doet er toch goed aan naar de leer van vader en naar de wet van moeder te luisteren en die niet te vergeten. En ze doen er niet alleen goed aan, maar het is ook Gods gebod. Het is onze plicht. Het is maar niet een advies hier van Salomo wat we kunnen accepteren en als het ons niet uitkomt wat we kunnen laten liggen. Nee, het hangt samen met wat God in zijn wet heeft ingezet. Eert uw vader en uw moeder. U voelt wat hierachter ligt. Als Salomo dat zegt: mijn zoon, hoor de tucht uw vaders en verlaat de leer van uw moeder niet. Wat ligt daarachter? Daar ligt in de eerste plaats achter, en ik wees er al even op, dat het naar de wil van God zo is dat er in ons leven mensen zijn die voor ons beslissingen nemen. Dat ligt daarachter. In ons leven en met name in ons jonge leven is het naar de wil van God zo dat er mensen zijn die het recht en de plicht hebben ontvangen om ons onderwijs te geven en om ons regels mee te geven. Ouders hebben van Gods wegen dat recht, hebben van Gods wegen die plicht. Dat is hun verantwoordelijkheid. En dat is niet zoals onze tijd ons wil laten geloven, iets waar we nog eens over moeten praten. Want vandaag wordt dat ook discutabel gesteld en we zullen nog wel eens zien of dat zo is en of ouders dat gezag wel hebben. Maar dat is iets wat de Heere in zijn woord zonder tegenspraak stelt. En als het vandaag besproken wordt en als er vandaag vraagtekens bijgesteld worden, dan is dat alleen maar een nieuw bewijs hoe ver onze maatschappij weg is van het heilig gebod van God. God bekleedt ouders met dit gezag en met deze bevoegdheid. Maar dan zullen die ouders daar ook naar hebben te handelen. En dan zal er ook onderricht moeten zijn. En dan zullen er ook voorschriften moeten wezen. Want hoe kan een kind horen als er niks te horen is? En dat is helaas in menig gezin vandaag de dag het geval. Dat kan Salomo wel zeggen, mijn zoon hoor de tucht, hoor de leer, uw vaders hoor het onderwijs, uw vaders, maar die vader die doet nooit wat en die onderwijst nooit. Zeker niet in de dingen van Gods koninkrijk. En dan kan Salomo wel zeggen, en verlaat de leer, verlaat de wet van uw moeder niet, maar die moeder heeft nog nooit haar best gedaan om nou eens een wet te maken en de regels te stellen. De vooronderstelling van dit woord van onze tekst is dat er inderdaad ook door de ouders beide gehandeld wordt naar deze instelling van God. En dan niet in de zin van, jongen zou je nou eens willen luisteren en het dan verder aan die jongen overlaten. Niet in de zin van een advies dat dat kind naar eigen believen alsnog kan accepteren of verwerpen. Nee, God eist dat de ouders aan hun kinderen positieve, redelijke en gezaghebbende instructie geven. En ontbreekt dat, dan groeit het kind op tot schande van zijn ouders. En daarbij, en dat is het tweede wat hierin ligt, daarbij horen vader en moeder samen te gaan. Want Salomo maakt geen onderscheid. Vader wordt apart genoemd en de moeder wordt apart genoemd en ze staan volledig op gelijk niveau naast elkaar. Ze zijn verschillend, vader en moeder. En dat zal wel zo blijven ook en dat hoort ook zo te blijven. Maar wat moeder zegt en wat vader zegt, dat moet toch overeenstemmen. Dan zal de ene ouder meer invloed hebben op het ene kind en de andere ouder meer invloed hebben op het andere kind. Maar hoe verschillend ze dan ook zijn, deze beide ouders, ze behoren het wel met elkaar eens te zijn. En wat die vader zegt als hij dat kind onderwijs geeft, dat moet niet strijdig zijn met wat die moeder zegt als ze dat kind de wet stelt. Ze moeten op één lijn staan. En het is een grote ellende voor een kind of voor kinderen als slechts één van de ouders zijn of haar taak verstaat in dit opzicht. En het is een nog grotere ellende voor de kinderen als de ouders een verschillende norm hanteren. En als de ouders een verschillende kant uitgaan en dat kind in verwarring achterlaten. Dat is natuurlijk ook het achtergrond van het vermaan om geen gelijk juk met een ongelovige aan te trekken. Dat begrijpt u ook wel. En dan in de derde plaats, hier ligt ook nog dit achter. dat het onderwijs dat vader en moeder aan hun kinderen moeten geven, moet gebeuren. En dan denk ik aan het verband in de vreze des Heren. Houd dat verband met vers 7 vast. De vreze des Heren is het beginsel der wetenschap. De vreze des Heren moet het beginsel van ons hele leven zijn. Dat is het voornaamste. Het wijken van het kwade en het zoeken van het goede en het aanhangen van de Heren en het wandelen in zijn wegen. Nu, als het goed is, zullen de vader en de moeder die tot taak geroepen worden ten opzichte van hun kinderen zelf iets moeten kennen van die vreze Gods. En vanuit dit perspectief zullen ze het hele leven moeten leren bezien. O, het is waar, in de weg van Gods algemene genade kunnen er nog heel wat dingen gedaan worden tot welzijn van de mensheid. En ook onbekeerde en zelfs wereldse ongelovige ouders kunnen hun kinderen in een zeker opzicht nog wel goed opvoeden tot goede burgers van de maatschappij. In de algemene goedheid Gods kan dat. Maar kun je nu werkelijk je kind opvoeden in de vreze des Heren als je daar in je eigen hart een vreemdeling van bent? Kun je nu werkelijk die kinderen voorhouden wat het nodige, het allernodigste in het leven is, en ze aansporen dat te zoeken en dat te betrachten als je zelf buiten blijft staan en als je het in je eigen leven niet doet? Oh, wij kunnen in de algemene genade de kinderen nog wel voor een hele hoop dingen bewaren als God dat geeft. Maar de echte, waarachtige, christelijke en godzalige opvoeding, die is toch pas mogelijk, zou het niet, als ouders zelf ook de vreze des Heren kennen. En als God geen onbekend God is, en als het gebod van God geen onbekende grootheid in hun leven is, en als de genade Gods niet maar alleen een woord en een begrip is, maar iets waar ze zelf uit mogen leven, om het hun kinderen niet alleen voor te houden, maar het ze zo ook voor te mogen leven, dat was de zegen die Timotheus ontving. Dat was de zegen die vele van die kinderen van godzalige ouders mochten ontvangen. Dat ze ouders hadden die de Heere waarachtig vreesden. En dat ze het konden zien bij die ouders. En dat ze het konden zien in het leven van die grootouders, wat dat nu in het leven betekent. Om de Heere te vrezen. En om hem te dienen. En om hem lief te hebben. Gelukkig die kinderen die opgevoed worden bij deze norm. De norm van het heilig woord van God, zowel in belofte als in eis, in evangelie als in wet. En als dat bij het opgroeien misschien toch eens een keer een reactie in je hart oproept van, oh, altijd weer en altijd nog eens een keer, dit mag niet, want en dan komt het beroep op de Bijbel weer en altijd maar weer die aansporing, joh, zoek toch de Heere. Als dat in je hart al eens reactie en verzet misschien oproept, ik zou zeggen, dank God er dagelijks voor dat je op die manier nog steeds weer herinnerd wordt aan je hoge bestemming. Je bent niet voor het verderf geschapen. Je bent niet voor de eeuwige ondergang geschapen. Maar God heeft je door je te brengen op het erf van het verbond en door je te geven ouders die ernst zoeken te maken met het gebod van God en met de taak hun opgelegd. Je bent door de Heere daardoor afgezonderd en hij wil dat je opgevoed wordt in de vreze van zijn naam. Denk dan nog maar weer eens even aan die Timotheus. Die heeft het van de Heere ontvangen, ongetwijfeld. Maar de Heere heeft daarvoor zijn moeder en zijn oma willen gebruiken. om het zaad van het evangelie in het hart, in het kinderhart wellicht van Timotheus al te zaaien. En God heeft daarvoor het gebed van die moeder en van die grootmoeder willen gebruiken. Om Timotheus nog voor veel kwaad te bewaren. En hem bovendien nog in zijn dienst te nemen ook. En zo heeft God het nu met Timotheus voor gehad. En dat zoekt de Heere nu ook te bewerken in jullie leven, jongens en meisjes. En dat zoekt hij te bewerken in jouw leven, hoe jong je ook nog bent. Daarom krijg je thuis onderwijs in het woord. En daarom krijg je op school en in de kerk en op zondagschool onderwijs. Dat is niet maar een beetje tijdverdrijf. Dat is niet maar omdat dat nou eenmaal bij het christelijk levenspatroon hoort, maar dat is omdat de Heere daardoor wil werken aan je ziel. Wil werken naar je eeuwig behoud. De Heere zoekt je op die manier te winnen voor zich. En hij zegt het, en dat vind je ook in het spreukenboek, mijn zoon, geef mij uw hart. En dan wordt dat gebod van onze tekst aangevuld met een belofte. Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. Een dubbele belofte dus. Die eerste belofte, dat eerste deel van die belofte, dat spreekt over een aangenaam toevoegsel voor het hoofd. Denkt u maar een krans, of denkt u maar aan een kroon. En in ieder geval, in dit toevoegsel zit het element van schoonheid. En het tweede, die keten aan de hals, dat is een sierketting. Dat is een ketting zoals Jozef hem kreeg toen hij onderkoning in Egypte werd. Of zoals Daniël hem kreeg toen hij dat schrift op de muur geschreven door die hand aan Belsazar had uitgelegd. Toen werd hem ook een gouden keten om zijn hals gehangen. En toen werd hij uitgeroepen tot de derde heerser in het koninkrijk. En Jozef en Daniël, ze krijgen zo'n keten en dat is duidelijk een teken van koninklijke waardigheid. Want nu, Salomo zegt, als iemand dat in zijn leven mag doen en zo gehoorzaamheid gaat betonen aan het vijfde gebod, dan zal het hem een sieraad zijn waardoor hij schoon wordt, een aangenaam toevoegsel voor het hoofd. En dan zal hij ontvangen een keten aan de hals, een teken van koninklijke waardigheid. Hier hebt u dan wat schoonheid is. Naar de maatstaf van de Bijbel gemeten. Dat is wat anders dan wat vandaag voor schoonheid doorgaat. Als u wil weten wat in de wereld en volgens moderne begrippen schoonheid is, dan hoeft u alleen maar de advertenties te bekijken. Wat is een mooie vrouw? Dat laten de advertenties u wel zien. Want overal staan zogenaamde mooie vrouwen bij. Of het nou bij een pakje sigaretten is of bij wat anders. Er moet een mooie vrouw bij staan. Mooi dan naar de maatstaven van de wereld. En een mooie man, die heb je ook. Ook al met sigarettenreclame enzovoort. De man die weet wat hij wil en die weet wie hij is. En de veroveraar. Dat is mooi naar de maatstaven van de wereld. De Bijbel denkt er anders over. De Bijbel leert ons dat schoonheid een zaak van de binnenkant van je leven is. Schoonheid die niet in de eerste plaats zit in je haren en in je huid en in je ogen, maar in de verborgen mens des harten. En dat zachtmoedige en dat onverderfelijk versiersel van zo'n zachtmoedige en stille geest voor God. Daar heeft God een behagen in. Dat is een onverderfelijk versiersel als de mens, man of vrouw, de Heere vreest. En als hij de schoonheid ontvangt van het naar het beeld Gods herschapen worden, als iets van wat er in het paradijs was, van kennis, gerechtigheid en heiligheid terugkeert. Schoonheid, dat is een bepaalde vorm van heiligheid, van levensvernieuwing, van levensreiniging in ons leven. En wie nu naar dat gebod van vader en moeder luistert en wie zich door dat gebod van vader en moeder laat onderwijzen in de dingen van de vreze des Heeren, die krijgt schoonheid, zegt Salomo. Die krijgt dat aangenaam toevoegsel voor zijn hoofd. Die gaat delen in dat onverderfelijk versiersel. En ook dat element van die koninklijke waardigheid, een gouden keten om de hals. Wat is koninklijke waardigheid? Dat is dat een mens vrij is. Dat is koninklijk, dat hij vrij is. Niet langer een slaaf, niet langer een gebondene, niet langer een dienstknecht van de zonde. Maar iemand die vrij is, ja zegt hij, dat is het ideaal. Ja, maar op een andere manier is dat het ideaal van vandaag de dag. Het ideaal van de mens, van de zondaar, is inderdaad ook om vrij te zijn. Maar dan heeft hij er geen erg in dat de vrijheid die hij zoekt ten diepste slavernij is. De verloren zoon wilde ook vrij zijn. Thuis altijd wat? Thuis altijd gebod op gebod en regel op regel. Hij had nooit begrepen wat Salomo bedoelde toen hij in Spreuken 1 vers 8 zei, mijn zoon, hoor de tucht van uw vader. En verlaat de leer van uw moeder niet. Hij wou vrij zijn. Altijd die wet van mijn moeder. En altijd dat onderwijs van mijn vader. Ik wil nou wel eens doen waar ik zelf zin in heb. Ik wil nou wel eens gaan waar ik zelf wil gaan. En toen dacht hij vrij te zijn. Maar wat een ellendige slaaf was hij. Gebonden aan zijn lusten. Gebonden aan zijn zondige begeerte. Een slaaf van de gunst van mensen. En hij komt er pas achter als dat hij een slaaf is, als God hem in het nauw brengt en als God hem alles afneemt. En dan gaat hij ontdekken dat in plaats van vrij te zijn, hij een ellendige gebondene was. Maar als Salomo spreekt over die keten aan de hals en als hij het heeft over de waarachtige koninklijke vrijheid, dan is dat niet een vrijheid waarin we onze eigen zin kunnen doen. Een vrijheid waarin we onszelf kunnen zijn, zoals we dan denken in ons zondig bestaan. Door geen gebod van vader en moeder en door geen gebod van God gehinderd en belemmerd. De vrijheid die Salomo op het oog heeft, is de vrijheid der heerlijkheid van de kinderen Gods. Dat je kunt gaan in de kracht van de Heilige Geest. En als de verzoekingen komen, dat je in de kracht van de Heilige Geest dan ook koninklijk kunt zeggen, wijk wereld, wijk schatten. Want gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Dat je in koninklijke waardigheid in de kracht van de Heilige Geest tegen de zonde, ook tegen je boze begeerten en tegen je zondige verdorven bestaan leert strijden. En dat je zo mag leren wandelen in de weg van Gods inzettingen. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. Dat is een koninklijk mens. Die heeft die gouden keten om de hals. Koninklijk mens. Die het van harte mag getuigen en van harte mag belijden. U kiest mijn hart. Eeuwig tot zijn koning. Jongens en meisjes, dat is schoonheid. Dat is waardigheid. Ja, dat is anders dan wat de wereld ons wijsmaakt. Maar daarom is de wereld ook onderworpen aan de leugen. En wie daar naar luistert en wie dat gelooft, die komt bedrogen uit. Zouden we er niet beter aan doen te luisteren naar het woord van God? Zo was toch ook in het leven van de Heer Jezus. Merkwaardig als je nou een tekst uit Hebreeën 1 is vergelijkt met een woord uit Lucas 2. Dan vind je die twee dingen terug. Toen de Heer Jezus zijn zoon in deze wereld inbracht. Toen zei hij, laat al de engelen Gods hem aanbidden.
Toen Christus in deze wereld werd ingebracht, werden de engelen geroepen Christus te aanbidden. Waarom? Omdat hij koninklijke waardigheid bezat. En dat was op het moment waarop de Heer Jezus zich ging vernederen. Dat was op het moment, en dan denk ik aan dat woord uit Lucas 2, waarvan gezegd, dat van de Heer Jezus gezegd moet worden, dat hij met zijn ouders afging naar Nazareth en hij was hun onderdanig. Hij ging zich stellen onder al de geboden Gods, hij ging zich stellen onder het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder. Hij ging zich stellen onder het vermaan van de spreuken, mijn zoon, hoor de tucht van uw vader. Jezus moest luisteren naar Jozef. Jezus moest luisteren naar Maria. En hij was hun onderdanig. En hij is zaligmaker geweest in de weg van gehoorzaamheid ook aan dit gebod. En dan, als hij zich onder dit gebod stelt, zegt God tot zijn engelen, en u moeten al de engelen hem aanbidden. Waarom? Omdat hier die gouden keten om zijn hals gehangen wordt. En omdat hij hier die koninklijke waardigheid vertoont. En omdat hij hier het aangenaam toevoegsel ontvangt voor zijn hoofd. Die waarachtige schoonheid. Dat onverderfelijk versiersel van gehoorzaamheid aan Gods heilig gebod. Als zijn ouders hem ook de vreze des Heren leren. En zo zien we hoe dat woord van spreuken vervuld is in het leven van de Heer Jezus. En horen we niet zo te wandelen gelijk hij gewandeld heeft? Moet dat beeld van Christus ook niet in ons leven zichtbaar gaan worden? En dan zegt iemand, als ik dan terugdenk aan de zonde van mijn jongheid. Als ik dan terugdenk aan de opstand en aan de onwil en aan de onbuigzaamheid en aan de rebellie en aan de ongehoorzaamheid en aan al die kwade dingen die ik bedreven heb. Als ik dan denk aan al die ellende die mijn ouders van mij hebben gehad. Bid dat God het nimmer meer wil gedenken. Sla de zonde nimmer ga. Die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade. Opdat ook die zonden vergeving mogen ontvangen in het bloed van de Heere Jezus. En als ik dan bij mezelf bespeur een onwil om onder dat gebod van God te buigen. En als ik bij mezelf bespeur een neiging tot opstandigheid en tot weerbarstigheid. En als ik bij mezelf bespeur een zondige trek om iedere keer weer op allerlei manieren Gods gebod te overtreden. En dat is toch zo? Gelukkig als onze ogen daarvoor opengaan en als we het als zondig gaan leren zien. Het verzet dat we in onze natuur vinden. Die weerbarstigheid die in ons bestaan verweven is. Wel nu als we dat dan ontdekken. Bid dan om die geest. Die geest van Christus. Die bij machte is om het hardste hart te verbreken. En om de sterkste onwil te verbreken en te buigen. Die geest die bij machte is om... Van een Paulus, een Saulus zoals hij toen nog genoemd werd. Die een vervolger der gemeente was. Een volgeling van Christus te maken. Diezelfde geest is bij machten. Door zijn almachtige kracht. Om onwil te buigen en om weerbarstigheid tot zwijgen te brengen. En om een mens die niet wil zo te vernieuwen dat hij metterdaad wil. En dat het gebod van God voor ons heilig en rechtvaardig en goed gaat worden. En die is in staat om ons zo te vernieuwen. Dat we leren wandelen met de beden in het hart en op de lippen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die geest is ook machtig om een kind, om een jong mens, die misschien al zo menigmaal dit gebod van God overtreden heeft, toch de waarachtige gehoorzaamheid te leren, zodat hij gaat doen. En van harte, niet geveinsd, maar van harte gaat doen wat de tekst zegt, hoor de tucht uw vaders en verlaat de leer van uw moeder niet. Zodat hij gaat doen wat het vers daarop voorafgaande zegt, de vreze des Heren zoeken. Zodat u gaat doen wat er elders in het spreukenboek staat, mijn zoon, geef mij uw hart. In het licht van een woord als de tekst van vanmorgen worden we gewezen op onze plicht, op onze roeping, zowel als ouders als kinderen. We worden gewezen op de zonde van nalatigheid aan de kant van ouders, van bedrijf aan de kant van kinderen. We worden gewezen op onze verdorvenheid. En heren, waar moeten we dan heen? Dan blijft er maar één weg over. En dat is naar die gekruisigde zaligmakende Heere Jezus Christus. Naar dat bloed dat reinigt van alle zonden. En naar die geest van Christus die vernieuwt naar het beeld van Christus. En die een nieuw hart geeft en die een nieuwe keus schenkt. En die een nieuw leven geeft. God geven in zijn genade dat ouders en kinderen, kinderen en ouders uit die geest mogen leven en achter dat bloed mogen schuilen. En dat we zo mogen leren wandelen in de waarachtige vreze van zijn naam. Amen. Psalm 25, het derde vers. Trouw en barmhartig God, wij willen uw grote naam ootmoedig danken voor het feit dat u ons onderwijs geeft uit de schriften. En dat u ons de weg der zaligheid bekend maakt en dat u ons ook op de gevaren wijst die ons bedreigen. En dat u ons ook de weg wijst naar het waarachtig geluk, naar de waarachtige vrede. Dat u ons bekend maakt, Heere, wat de ware schoonheid en wat de ware vrijheid is. Het onderhouden van uw geboden, daarin is groot loon. Heere, nu bidden wij van u dat gij ons door uw Heilige Geest niet alleen uw woord wilt doen verstaan, maar dat u het ons ook wilt leren om het te doen, om het te betrachten. Ook dat woord wat we vanmorgen hoorden. Opdat alle die gij ouders maakte en die van uw opdracht kregen om kinderen groot te brengen tot Gods eer, dat ook zullen mogen doen in diepe afhankelijkheid en ziende op u, de God van wie al de bekwaamheid moet komen. Ja, opdat diegenen die kinderen moeten opvoeden, dat ook mogen doen in het besef zelf de vrezen des Heren niet te kunnen missen. Geef dat aan deze ouders, geef dat aan allen die kinderen kregen en geef dat aan grootouders, o Heren. Wat hebben we het nodig om steeds maar weer opnieuw tot uw genade troon te vluchten. Om ook met de taak die gij ons toebedeelde bij uw krachten te zoeken. En dan denken we ook aan diegenen die geen kinderen hebben, Heren. En die wat dat betreft ook dit woord van vanmorgen zo niet op zichzelf kunnen toepassen. En dat zal heus wel zijn smart en zijn verdriet meebrengen in het leven. Om misschien wel sterk begeer te hebben naar kinderen en toch die kinderzegen nooit te hebben ontvangen. Maar Heren, doe hen dan zien dat er voor hen op een andere terrein toch ook nog een taak ligt. En doe hen dan zien dat zij het dan op een andere manier toch ook nog dienstbaar zouden kunnen zijn in uw koninkrijk, om ook dienstbaar te mogen wezen aan het heil van anderen. Ach, dan weten wij niet wat uw weg is en waarom uw weg zo is. Maar als gij er ons licht over geeft, Heren, dan moeten we het achteraf toch zeggen: uw weg is volmaakt. We bidden van u dat gij kinderen gedenken wilt, jonge mensen, opgroeiende jeugd. Heren, we hebben het vanmorgen uit uw woord gehoord. Wat de weg tot zegen, wat de weg tot zaligheid is. Geef dat er die keus in hun hart mag zijn en leg gij zelf die keus er vroeg in om u de Heere te zoeken, om u te vrezen. De vrezen des Heeren, het beginsel van wijsheid, het beginsel van wetenschap, het beginsel van alles. De vrezen des Heeren om het kwade te haten en het goede te verkiezen. Schenk dat onze jonge mensen, schenk dat onze kinderen dat vroeg mogen gaan verstaan door het werk van uw Heilige Geest. En zegen gij daartoe in hun leven ook alles wat zij via ouders en opvoeders mogen meekrijgen. En Heere, doe inderdaad verzoening over de zonde. Sla de zonde nimmer ga die onze jonkheid heeft bedreven. Ook de zonde van onze jeugdjaren, de zonde van weerbarstigheid en ongehoorzaamheid. Vergeef die, genadig, door het bloed van de Heere Jezus. Amen. We zingen het zesde vers uit de berijming van de 10 geboden. Gij zult uw ouders nederig eren. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.